Wij waren in Genesis 22, min of meer, want de vorige keer, toen ik in de gaten kreeg dat de opname niet liep, heb ik me daar niet al te veel meer van aangetrokken. En toen ben ik de zijweg die ik ingegaan ben, tot het einde toe heb ik die vervolgd. Ik weet het ook niet meer precies, want ik kan het niet meer nakijken natuurlijk. Maar wij kwamen uit Genesis 22, waar dan boven staat Abrahams offer en waarvan we al vastgesteld hadden dat het net zo goed Isaaks offer had kunnen zijn. En bij nader inzien was hij het ook niet, want het was een ram die verward zat met in het kreupelhout. Maar dat woord bestond misschien nog niet in 16 zoveel. Het heet in de verwarde struiken van vers 13. De vorige keer heb ik wel degelijk moeite gedaan, maar dat is dus allemaal niet geregistreerd geworden, niet opgenomen geworden. Heb ik moeite gedaan om aan te tonen dat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk sprake is van een offer dat door de Heer Jezus Christus gebracht zou worden en ook gebracht is. Maar dat is niet zijn kruisiging. Dat is het probleem van het verhaal. Het zou geen probleem zijn waar het niet, maar dan komen mijn vaste zinnen die ik al tientallen jaren uitspreek. Waar het niet dat wanneer men in de Bijbel iets tegenkomt wat op een of andere wijze betrekking schijnt te hebben, of blijkt te hebben, op Christus, dat wil zeggen op de Heer Jezus Christus, dan wordt ogenblikkelijk alles van toepassing geacht en dus gebracht op zijn kruisiging. Met het merkwaardige verschijnsel dat het kruis ineens beschouwd wordt als een altaar. Toch? Terwijl het dat niet is, want het was natuurlijk een slagbank en niet een altaar. En daarmee ben ik natuurlijk even terecht in Jesaja 53... Want als men vraagt waar staat dan in het Oude Testament iets vermeld over de kruisiging, dan is het natuurlijk Psalm 22, maar meestal roept men meteen, en niet Psalm 22, maar Jesaja 53. Dat is gelijk een lam werd hij ter slachting, ter slachtbank geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Maar dat was niet het altaar. Het was ook geen altaar, het was geen offer. Dat wij in ons spraakgebruik al eeuwenlang dat woord zo toepassen in de praktijk, ja, daar verandert toch niks mee, want dat is geen offer. De offer komt daarna. En de Bijbel beschrijft dat ook, dat is niet omdat ik denk dat een woord verkeerd gebruikt wordt, maar de Bijbel beschrijft het ook uitdrukkelijk en zegt dat Jezus uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn dan, dat is Hebreeën 5 vers 1, dat hij gesteld is tot hoge priester, dat is Hebreeën alle bladzijden ongeveer, nou ja, zoiets, dat hij gesteld is tot hoge priester, niet toen hij nog op aarde was, maar pas in zijn opstanding, want staat er expliciet, toen hij nog op aarde was, was hij geen priester, laat staan hoge priester. Dat kan namelijk niet, want hij was niet uit de stam van Levi. Hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Dat is letterlijk, ik citeer het nu letterlijk, uit Hebreeën hoofdstuk 7. Dat staat er precies zo. En in Hebreeën 8 is het, meen ik, daar staat dat hij inderdaad, als hij op aarde was, dan zou hij geen priester zijn. Dat kan helemaal niet. Hij werd het pas in zijn opstanding. En daarna wordt gesproken over dat aangezien de priester iets zou offeren, zou ook hij wat offeren. En hij heeft geofferd zijn lichaam. Niet aan het kruis, maar na zijn opstanding. Met als toevoeging, maar die hebben we denk ik gelezen vorige keer ook in Hebreeën 10. Dat hij kwam om Gods wil te doen, dat was dit, dat offer te brengen van zijn lichaam. En het staat er meteen achter, door welke wil wij geheiligd zijn. En zo is het maar net, want heiliging is wijding aan de dienst van God in het algemeen. En in het bijzonder is het de wijding tot het priesterambt. Dat is dus voor de dienst aan God. Maar je weet hoe er staat, en heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt zullen bedienen, staat er dan. Ergens in de boeken van Mozes. Maar wij zijn geheiligd geworden, namelijk gewijd aan de dienst van God, doordat de Heer Jezus Christus, als de hoge priester van het nieuwe verbond, zichzelf, namelijk zijn lichaam, geofferd heeft en daarmee gewijd heeft aan de dienst van God. En in die wil zijn wij dus geheiligd. En het logische vervolg erop is dat van Romeinen 12, vers 1. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Let op, levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En dat Goden welbehagelijk, dat is de interpretatie van de welriekende reuk. Goden tot een lieflijke reuk heet dat in het Oude Testament. En dat is een uitspraak die van toepassing is, niet op het schuldoffer, niet op het zondoffer, maar wel op het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Dat zijn de vrijwillige offers. Je hebt 5 offers, heb ik je dat wel eens verteld? Je hebt in principe 5, met variaties, maar het is 5. Het zondoffer, het schuldoffer zijn verplichte offers en ze zijn niet een welriekende reuk. Die hebben van doen met de kruisiging waarover ze spreken, of althans waarna ze verwijzen, om zo te zeggen. En daarna krijg je over de opstanding het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En dat zijn vrijwillige offers. Indien iemand, staat er dan, wacht. En die heten een lieflijke reuk den Heren. Maar dat zijn 3 offers die betrekking hebben niet op de ondergang van de oude mens, maar die hebben betrekking op de nieuwe mens. Dankoffer als resultaat van wedergeboorte. Het spijsoffer als het praktische opstandingsleven. Het leven van de gelovigen in dienst van God. Dus dat is niet eens een bloedig offer, dus ook, hè? Een spijsoffer. Er komt geen bloed aan te pas. En dan heb je nog het brandoffer. Waarin alles culmineert, om zo te zeggen. Dat is de voltooiing van het geheel. En daarmee de voltooiing van heel Gods werk in een oude schepping. Ook in de breedte, maar ook in onze persoonlijke levens. Dat is het. Dat is de volgorde. Maar het heet dus in Romeinen 12, de eerste verse, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. Niet als een origineel idee, staat er ook bij. Het is niet een origineel idee. Er staat, het welke is uw logische, vertaald met redelijke. Het welke is uw redelijke godsdienst. Dat vloeit namelijk voort uit het een en ander. En verder sluit het natuurlijk helemaal aan bij wat nogal wat andere nieuwtestamentische brieven expliciet melden. Dat wij door wedergeboorte niet alleen eerstgeborenen, eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond dus ook. Maar daarmee zijn we ook geroepen tot priesterschap en koningschap. En daar heb je het. Geroepen tot priesterschap, gewijd aan de dienst van God. En zoals oud-testamentische priesters priesters waren, niet omdat ze priesterlijk werk deden, maar andersom. Zo geldt het ook voor ons. De priesters van het oude verbond namelijk waren priesters op grond van geboorte. En daarom deden ze, als het goed is, priesterlijk werk. Ik neem aan dat sommigen zich daar niks van aantrokken. Dat heb je dan, hè, dat mensen zeggen, ja, wat zou geboorte daar nou bij bepalen? Maar in de Bijbel werkt het zo. En voor ons geldt dat ook, op grond van onze wedergeboorte zijn wij toegevoegd aan die ene levende steen. En worden wij gebouwd tot een geestelijke tempel, tot een priesterlijk huis, woonsteden Gods in de geest. Hoe dat maar heet, dat mag allemaal. En dat is wat aan de ene kant volstrekt onbekend is in de christelijke traditie. Daar heb ik echt geen weet van. Roep het woord heilig en heiliging, wat krijg je dan te horen? Of wat staat er in de boeken? De boeken, als die er nog zijn tenminste tegenwoordig. Wat staat er dan in? Dat heiliging betekent apart zetten. Ja, dat is de negatieve betekenis. Want dat is bijzaak, dat is niet wat overgaat. Het is afzonderen tot de dienst aan God. Daarom kun je het vertalen met of opvatten als apart zetten. Maar dat is niet de betekenis. Bovendien, je neemt een Nederlands woordenboek. Gewoon een Nederlands woordenboek. Liefst met wat etymologische aanduidingen. En er staat er heus in dat heil. Het is het werkwoord immers van heil. Heil, dat is het woord heel. Eigenlijk zou je het ook zo moeten uitspreken. Maar dat mag ik u allemaal niet uitleggen. Maar die I achter die E staat er alleen om aan te geven dat die E lang is. Dus dat heil had heel moeten zijn. Heiliging is letterlijk heelmaking van oorsprong. Dat wij er een andere betekenis aan gegeven hebben. En het woord dus ook nog anders uitspreken. Ja, dat is nou jammer. Maar wat is heilige mystiek ook alweer? Want het bestaat ook niet meer.
Dat bestaat ook niet meer.
Oh nee, we hebben het ingeruimd voor yoga, geloof ik, hè?
Ja, dat is een beetje verdwenen tussen andere dingen, denk ik.
Zoiets. Het moest oosters worden. Weet je veel. Maar heiliging is wijden aan de dienst van God. Dat is wat het is. Zie? Maar wat staat er in de boeken? Er staat apart zetten, staat erin. Of er staat iets in van heiliging wil zeggen dat je niet meer zondigt. Of althans minder zondigt. Hoe heiliger je bent, hoe meer je een boom bent. Of was het ook weer? Een heilig boontje wordt je dan. Men denkt dat echt. Zeker ook in de zogeheten evangelische lectuur. Daar kun je dat zo vinden. Hè? Een levensheiliging wil zeggen dat je niet meer dit doet en niet meer dat doet en niet meer zus. Dan, als je helemaal niks meer doet, ben je dan heilig? Nou, als je Rooms-Katholiek bent, schiet je aardig op. Want als je niet eerst dood bent, moet je nooit heilig verklaren. Maar als je niks meer doet, dan ben je dus echt niks meer. Ook niet heilig. Maar goed, het is jammer van die woorden, maar men is dat hele idee kwijt. En dat de weg naar het offer van de Heer Jezus Christus, dat die weg liep via het kruis en dus via de slagbank. Ja, dat is ook zo. Maar als het niet anders is dan de kruisiging, dan is er geen offer. Echt niet. De offer kwam daarna pas. En ik weet niet van welke kant u komt, maar van de kant waar ik vandaan kom, werd dan nog wel gezegd van nou ja, in de opstanding en hemelvaart van Christus wordt uitgedrukt dat God het offer van de Heer Jezus heeft aangenomen. Kom je een heel eind mee, voordat je wakker wordt, zou ik maar zeggen. Kom je een heel eind mee, maar ja, dat is natuurlijk zo. Maar dat offer was dat hij in zijn opstanding zei, we hebben dat denk ik gelezen vorige keer in Hebreeën 10. Dat offer is, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Maar dat was niet voor zijn menswording of voor de kruisiging. Dat was na zijn opstanding. Daar bracht hij de eerstgeborene in de wereld. En toen zei hij, die eerstgeborene, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Vervolgens zijn u en ik eerstgeborenen, behoren tot de gemeente van eerstgeborenen. En wij zouden net zo goed tegen de Heer zeggen, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En daarmee offeren we onszelf, stellen we onszelf aan de Heer beschikbaar. Ja. En dat heet heiliging. Mij is vroeger uitgelegd dat heiliging, kijk, je had heilige. Je had in het Oude Testament niet alleen heilig mij de zonen van Aaron, die voortaan dus heilig waren, maar je had ook de voorwerpen van de tabernakel, die heetten ook heilig. De heilige snuitscharen, de heilige kandelaar, de heilige poken, de krouwelen, hoe heette die dingen? Kachelpoken, om het vuur op te zetten. Dat zijn heilige voorwerpen. Waarom? Omdat ze niet zondigen, omdat ze er mooi uitzien, omdat ze schoon gelaat kunnen tonen aan de mensen. Nee, omdat ze voor de dienst van God gebruikt worden. That's it. En de rest is volstrekt flauwekul. Slappe taal. Men is het kwijt. Daar komt het dan van. Hè? Je bent het begrip kwijt van de positie van de gemeente. Wat doe je dan met al die termen en woorden en teksten die daarover gaan? Nou ja, die blijven een beetje in de mist hangen. En dus weet men het niet. Maar goed, daarom ga ik er ook gewoonlijk redelijk uitgebreid op in. Maar ja, dit is wat tegenwoordige waarheid werkelijk is. Zie? Wie is de Heer nu? Wat doet hij nu? En wat is onze positie? En onze positie is niet, wij zijn wedergeboren en dan als we een keer hier het loodje leggen of de pijp aan maten geven, want het is net 11 november geweest. Laat maar zitten. Of het hoekje omgaan, wat we maar doen dan. Dan komen we aan de goede kant van het hiernamaals terecht. Dat noemen we de hemel. En zo, dat is niet het verhaal. Het punt is dat God ons uit die duisternis van deze wereld trekt en ons plaatst in het licht opdat we daarin zouden wandelen, ondanks de duisternis van de wereld en daarmee tot eer van hem. Dat is het verhaal. Zie? Tot een toonbeeld van zijn genade, niet alleen nu, maar in alle toekomende eeuwen, zegt Efeze hoofdstuk 2. Nee, en dat is wat geïllustreerd wordt in deze merkwaardige geschiedenis. Nou goed, u weet hoe het was. Abraham zou zijn zoon slachten, staat er. Ik heb u gezegd wat een merkwaardige situatie dat was. Want je kan nergens iets vinden dat iets dat geofferd wordt, gedood wordt op het altaar. Het is ook in strijd met Mozaïsche voorschriften. Gebeurt niet. Maar dat is het unieke van deze geschiedenis. Hij wordt natuurlijk ook niet gedood. Het idee is bovendien dat hij levend en wel aan God geofferd wordt. En God ontkent het ook niet. Hè? Gij hebt uw zoon aan mij gegeven, dat was het dan. Zie? En hij wordt het daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dat is vers 16. Maar goed, daar heb ik het nog over. Want ik weet niet of ik het al heb gehad over de ram. Ja, ik heb hem genoemd. Vers 13. Daar stond trouwens in vers 12 ook, dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Enige heb ik toch uitgelegd, hè? Enige zoon?
Ja. En nog eens, kan nooit later.
Er waren er meer en hij was zelfs niet de eerste, want je had eerst Ismaël en daarna pas Isaac waar het over ging, toch heet hij de enige. Maar dat is enig, precies zoals het Nederlandse woord ook trouwens suggereert. Enig betekent niet dat het leuk is. Enig. Heb ik u dat verteld trouwens? Al jaren geleden heb ik eens tegen mijn vrouw gezegd, die er nou niet meer is, dus ja, dat is nou jammer. Want heb ik eens gezegd dat ik dat woord leuk, dat vind ik maar een raar woord met die eu en zo, dat leuk. En alles moet maar leuk zijn. En wat is leuk eigenlijk? Ik vind helemaal niks, het hele begrip niet. Bovendien, als je het woord nazoekt, betekent leuk, is leuk hetzelfde als het Engelse look. U weet wel van lucky, look. En look, dat is lauw. Look, als iets look is, dan is het lauw. Dan is het niet heet, dan is het niet koud. En met dank aan, weet u die Laodicea. Omdat gij nog heet zijt, nog koud zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dan is het lauw. Leuk wil zeggen dat het niks is. Dat het... En nou, kort geleden stond er zo'n lange column in de krant. De krant gewoon. Pagina 5 rechts. Ik weet niet meer van wie het was. Maar een lange column over precies wat ik nu allemaal sta te vertellen. En wat ik jaren geleden al gezegd heb. En waar even altijd van zei, ja, mijn man die vindt dat maar. Enzovoort. En dan had ik zo graag even kunnen laten zien van, kijk eens, dan hoort ook eens van een ander. Ik was mijn tijd weer ver vooruit. Maar ja, ik probeer het te onthouden voor later. Hè. Dat ga ik het nog een keer zeggen, hè. Dat is toch zo. Leuk. Het moet allemaal leuk zijn. Maar hoe ik daar dan weer op kom, weet ik niet meer.
Enig.
Of van enig. Enig betekent gewoon uniek, maar uniek is gewoon enig. Dat is gewoon ook hetzelfde woord. Dat wil zeggen, zo iemand is matchless, zeggen ze in het Engels. Peerless is trouwens ook hetzelfde. Matchless is een motor, maar peerless is een motorband. Nee. De woorden betekenen zonder vergelijking. Zonder evenbeeld. Onvergelijkbaar. Zonder weerga. Maar wie weet nog wat weerga is tegenwoordig. Hoe moet je iets uitleggen? Nou, enig. Enig. Enig is niet maar een beetje leuk. Enig wil zeggen uniek, onvergelijkbaar. Dat is wat het is. En via de vertaling in de Septuaginta krijg je het Griekse woord daarvoor weer in het Nieuwe Testament. En dan wordt het monogenes. Dat men dan vertaalt met enig geboren. Maar dat genes, geboren, dat hoort er helemaal niet bij. Het is gewoon enig. In de zin van uniek. Heb je dat? Nou ja. Het andere woord in het Nieuwe Testament is eerstgeboren. Dat is prototokos. Maar dat tokos hoort er ook niet bij. Dat betekent verworven. Proto is eerste. Maar tokos, je weet wat een toko is, toch? Een toko. Een winkel. Ja, en tokos is dat men zich iets verwerft. Precies. Prototokos. Dat vertaalt men met eerstgeboren, maar de tokos hoort er ook niet bij. Maar zo vertaalt men het woord eerstgeboorte uit het Oude Testament. Maar er hoort geboorte ook niet bij. Het is gewoon eerste. Begoor, degene met het eerstgeboorterecht. Eigenlijk de gezegende en daarmee de geïsoleerde. Ik ga de taal kunnen nog niet verder uitleggen. Maar dat is wat het betekent. Dus of het nou eerstgeboren is of enig geboren, het is gewoon hetzelfde begrip. Dat is die ene, die unieke, die apart gezette. De afgezonderde zijn er broederen, staat er over Jozef. Dat is wat het is. Met het voorrecht van wat dan heet primogenituur in Nederlands. Dat wil zeggen eerstgeboorterecht. Maar goed, die enige is het. Gij hebt hem mij niet onthouden. En dan staat er, toen hief Abraham zijn ogen op. Vroeg iemand, moet je dat letterlijk nemen? Dus, ja, dat is ook zo'n discussie. Kent u die? Slaat de ogen naar het gebergte heen en zo. Moet je dat letterlijk nemen? Een discussie die echt nergens over gaat. Moet je de Bijbel letterlijk nemen of niet? Dat is geen discussie. Dat kan helemaal niet.
Je moet wel serieus
nemen.
Zoals het staat. Maar
je moet het normaal lezen. Maar wat is normaal? Definieer dat dan maar.
Ja. Dat hoort niet nodig te zijn. Dat het normaal is.
Nee, als je daar hier een discussie over krijgt, dan betekent dat je van taal eigenlijk niks weet. Maar dan kun je die discussie dus niet voeren. Die is er gewoon niet. Je moet gewoon lezen wat er staat. Zie? Nou ja. Toen hief Abraham zijn ogen op. Wij slaan ze op in het Nederlands. Hè? Wat wij opdoen, dat zijn onze oogleden. En niet onze ogen zelf. Maar doe maar. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet. Er staat drie keer dat hij keek dus, hè. Waarom zou dat er nou drie keer staan? Hij staat, hij hief zijn ogen op. Hij zag om. Merk je dat je die eerste zin kunt weglaten? Toen hief Abraham zijn ogen om. Hoezo? Dat had net zo goed kunnen staan. Toen zag Abraham om. En ziet hoeft ook niet. Verandert echt niks mee. Waarmee je maar weer ziet dat het er dus drie keer staat. Nog zo'n voorbeeld. Handelingen 1, daar staat een keer of 6 dat de discipelen zagen dat de Heer ten hemel voer. Achter elkaar, daar staat het, hè? Dat ze hem zagen. Waarom? Nou ja, omdat het gaat om iets waar je goed op moet letten, anders mis je het. En dat is hier ook zo. Er staat drie keer, hij keek, hij zag, zit. Goed opletten. Achter, waarom niet voor, waarom niet opzij? Hij zag om en achter. Er was iets in vergetenheid geraakt achter hem. Heb je dat? Je moet even terugkijken. Er was nog wat anders. Achter hem was een ram in de verwarde struiken. De vertalers hebben hun werk goed gedaan, want ze hadden het ook kunnen vertalen met er was een gat in de struiken. Nee, er staat er Ayil. Ayil, maar dat is het woord El, van Elohim enzovoorts. Of ze vertalen het met eik, maar in ieder geval het betekent iets sterks. En wat voor sterks het dan is, iets krachtigs. Ja, nou, deze heeft hoornen, dus zal het wel een... Zal wel een ramp geweest zijn. Zo komt het, hè. Hij zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken. Dat is daar dubbelop. Dat is een pleonasme. Want er staat maar één woord. En dat betekent zoveel als het verwarde. Het kreupelhout. Thicket, zeggen de Engelsen. Dat staat er geloof ik ook in de King James vertaling. Thicket. Kreupelhout. Oké, verwarde struiken. Hij zat vast met zijn hoornen. Dat zal wel. Dat hebben we wel eens een rampshoorn gezien. Die willen nogal eens flink gekruld zijn. Als je daarmee ergens achter blijft haken, ben je nog niet gelukkig als ram. Ja. Is niet altijd zo. Je hebt ze ook, die zijn kaarsrecht bij gelegenheid. Maar als het over gaat over wat meer schaapachtigen, dan willen ze nogal flink gekruld zijn, ja. Maar dat terzijde. Hij zat met zijn hoornen vast in de struiken en Abraham ging heen en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Let op dat Isaac en deze ram met elkaar geïdentificeerd worden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat er dus een verband bestaat tussen Isaac en die ram. En waar Isaac een beeld is van de gemeente zijnde Christus inclusief zijn lichaam. Is nu de vraag, is dan wellicht de gemeente, wordt die dan voorgesteld als een ram. Die verward zit in de struiken. Mooie vraag, hè? Goed. Bij de verwarde struiken dan maar. Noem nog eens wat verwarde struiken. Wat dacht u van een brandende braambos? Die stond nog in de hens ook. Braambos, wat is een braambos? Vroeger moesten wij bramen plukken. Dan werd je of, in ieder geval werd je paars, maar gewoonlijk ook wel rood, hoor. Totdat ik tot mijn verbijstering ergens kwam te wonen, in Wezen trouwens. Daar groeide een braamstruik tegen mijn kantoor aan en er zaten geen doornen aan. Hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen. En na verloop van tijd zaten er weer wel doornen aan, maar dat komt omdat sommige bramen vielen in de grond. En dan kwam dat zaad op en dan zaten er weer gewoon doornen aan. Maar ik heb te weinig verstand van dit soort zaken om het te weten, maar het schijnt een mutatie te zijn dat er ineens geen doornen aan zitten. En dan kan je dan stekken, dan heb je weer een braamstruik zonder doornen. Maar als het gewoon via zaad een nieuwe verwekt wordt, dan zitten er weer gewoon doornen aan. Heel apart. Heb je dat gezien, braamstruik zonder doornen? Ja, dat stond bij mij tegen het kantoor aan. Nou ja. Maar je moet er niet invallen in de braamstruiken. Dan zit je flink vast. En braambos. Maar u weet de braambos. Waar is de brandende braambos ook weer een beeld van? Oké, de doornstruik. Hij brandt goed, zegt Richter 9. Uit die gelijkenis. De bomen gingen in zijn om een koning. Doornstruik. De doornbos wordt in de Bijbel beschouwd als zeer brandgevaarlijk. Je maakt er vuur mee. Het brandt heel gemakkelijk. Maar waar is het een beeld van? Oké, de doornkroon dan. Gewoon de wet. De wet. De heerschappij van de wet. De doornkroon is een beeld van de heerschappij van de wet. Jazeker. Ja, en niet pas als er sprake is van een doornenkroon, maar de hele Bijbel door is die doornbos. Bush heet het gewoon, maar per definitie is dat met doorns. is dat een beeld van de wet. Ja, brandgevaarlijk, brengt oordeel met zich mee. Je kunt er eigenlijk niet in leven, je komt erin vast te zitten, enzovoorts. Zie? Nou, hier vind je al zoiets. De verwarde struiken, want wet brengt ook verwarring. Dat hoef ik in Nederland toch niet uit te leggen, dat wet verwarring brengt. Mens. Ik vertel er liever niks over, maar jongen. Ik probeer te verhuizen naar een ander pand of zo, maar dat valt niet mee. Daar moet je vergunningen, dit en voorschriften zo. En hoe heet dat? Bestemmingsplannen en dan variaties daarbinnen die de gemeente dan maakt. Dan is het wel bedrijfsmatig, maar dat soort bedrijf mag niet. En dat soort bedrijf mag weer wel. En dan mag je er weer niet wonen, of toch wel. Of... Mens, wat een getop allemaal zeg. Maar goed. Dat. Ja, dat is echt waar hoor. En dan heb je nog die winkeliers in Nederland, weet u wel. Wat moet je daarvan zeggen? Als ze iets aanraken, een levensmiddelenzaak, iets aanraken, moeten ze meteen de handen wassen. Maar als ze de kraan dichtgedraaid hebben, hebben ze iets aangeraakt, dan moeten ze weer de handen wassen. En dat gaat dus helemaal niet. Je komt er volstrekt in om. Ik herinner me, het is jaren geleden trouwens, een slager, dat was toen ik nog in Zwolle woonde. Heel lang geleden. Een slager in Zwolle. Die had die slagerij nog maar kort. En toen kreeg je een of andere overheidsinstantie op bezoek van of het wel beantwoordde aan de normen enzovoorts. En toen bleek het daar dus echt helemaal niet aan te beantwoorden. Maar die man heeft zichzelf een kant gemaakt. Ja, mag geen grappen maken over slagers. Nee, hij heeft zich verhangen, ja. Toen zat hij zo zwaar in de schulden. En het was onmogelijk om zijn bedrijf verder te voeren. Hij maakte rent dan. En dat zit er gewoon in vergunningen, wetten, regeltjes. Waar geen mens enig inzicht in heeft, overigens. En waar je ook geen garanties op krijgt, hè? Niet van tevoren. Als je van tevoren vraagt, mag ze of zo? Dan zeggen ze, ja, waarschijnlijk wel. Ja. En als het daarna toch niet mag en je gaat procederen, dan blijken die voorschriften en die regels, die blijken niks waard te zijn. Het is 100 jaar geleden of langer dat ik bij een advocaat kwam en zei, ik heb hier een akte, is die rechtsgeldig? Hij zei, ja, natuurlijk is het rechtsgeldig. Tot het aangevochten wordt. Dus je weet het niet. Je weet het niet. Nou, dat is wat gebeurt in een samenleving die gespaard wordt voor oorlogen, revoluties en wat het allemaal is. Dan krijg je dat dag in, dag uit worden de wetten en regels gemaakt en nog meer en nog meer en nog meer enzovoort. En op de duur zit de hele zaak op slot. Dat is Nederland. Nou, heel West-Europa is dat. Hè? Heel de westerse wereld eigenlijk is dat. Dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door totdat je eraan bezwijkt. Dat gebeurt dan ook. Dat is historisch, dat is het geschiedenis, dat gaat altijd zo namelijk. Dan ontploft het. Of van binnenuit met revolutie, of van buitenaf. Dan krijg je oorlog en dan wordt het een en ander weggevaagd. En dan begint het weer overnieuw. Zie? Dan moet het land weer opgebouwd worden. Heb je dat nog? Nou ja. In het Nieuwe Testament heet zo'n braamstruik ook wat breder dan alleen de wet. Heet het de zorgvuldigheden deze eeuw, deze wereld, deze aion. Dan heet het doornen en distelen. Weet u nog waar het zaad in terecht komt? In de gelijkenis van de zaaier. Gelijkenis van de zaaier, Matthäus 13 en verder. Het komt tussen doornen en distelen en dat heet dan in de verklaring, de doornen en distelen zijn een beeld van de zorgvuldigheden deze eeuw. Dat wil zeggen, de mens heeft alle dingen waar hij mee bezighoudt en daar komt hij in om. En het onderdrukt het opwassen, dan opgroeien van het woord van God en daarmee de waarheid en zo verder. Dat is wat het is. Nou goed, wij vinden hier een ram. Dat is een sterk dier. Die zit vast in de warboel. Niet maar in de struiken. Het zijn inderdaad verwarde struiken. Het woord is verward. En de betekenis, de toepassing is de bosjes. En de vertalers hebben het voor dat doel dan maar twee keer vertaald. En hij zat daarin vast met zijn hoornen. Kijk, het is een ram en het woord betekent al dat hij sterk is. Zeer sterk eigenlijk. En vandaar het werkwoord rammen enzovoort. Met geweld, hè, rammen. Maar hoornen betekende dat feitelijk ook. Ik heb u wel eens verteld, hè, het woord hoorn is in het Nederlands eigenlijk hetzelfde als het woord kroon. De H is de zachtste uitspraak van de letter. En de K, eigenlijk de Q, dat is de hardste. Dat is de hardste variant. Dan met de keel helemaal dicht en dan moet die letter ontploffen. Het Hebreeuwse woord voor hoorn is keren. K-R-N. Nee, QRN is het eigenlijk. Maar u merkt, dat is ons woord kroon. Maar het is ook het woord hoorn. Bovendien wordt men met hoornen gekroond. En bovendien heb je in de Bijbel dat verschijnsel menigmaal vermeld. U weet wel, een hoorn, een dier, een beest, wat het maar is. Met hoornen. Of koninklijke hoeden op het hoofd. 7 hoofden en 10 hoornen, of wat het maar was. En dat men met hoornen gekroond wordt, ja, dat hoef je de vikingen niet na te vragen natuurlijk, hè, met dank aan Anton Hermans van Maan. U weet wel, de vikingen, uitvinders van de kapstokken, ik vind het heel mooi, stond die op het podium met die geweldig. Nou ja, de hoornen. En verder moet ik u vermelden dat dat woord keren niet alleen opgevat wordt in de betekenis van hoorn. En indirect dus als kroon. Maar het wordt ook vertaald in onze Statenvertaling met glinsteren. In de uitspraken over Mozes, wiens aangezicht glinsterde, staat er dan. Nieuwere vertalingen zullen wel glanzen hebben of iets dergelijks. Het idee was dat Mozes een poosje verkeerd had bij de Heer. En toen hij van die berg afkwam, toen straalde zijn aangezicht, was lichtgevend. En vanwege dat er nog niet de Ray-Ban was uitgevonden, moesten ze de Ray-Bannen moest Mozes dat doen, met een bedekking over zijn aangezicht. Hebben jullie dat nog? Is belangrijk genoeg omdat het in 2 Korinthe 3 wordt aangehaald. En er wordt gezegd, hij weerspiegelde de heerlijkheid des Heren. Omdat hij de Heer ontmoet had. De strekking daar is trouwens ook dat wij de Heer van aangezicht tot aangezicht kennen en dus ook de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen. Maar dat is de toepassing daarvan uiteraard. Maar de aardigheid is dat glinsteren of glanzen wel degelijk opgesloten ligt in dat woord kroon, dan wel keren en dus in hoorn. Hebben jullie dat nog? Hoorn is de uitdrukking van heerlijkheid. Vandaar niet alleen dat de vikingen zich kroonden met hoorns op de kop, maar dat ook een fatsoenlijke kroon, dat weet u, dat is maar niet een diadeem, hè? Niet maar een ring, het is wel degelijk met hoornen erop. Ze hebben mij vroeger uitgelegd, ik weet niet wanneer, op de kleuterschool denk ik. Veel verder heb ik het niet gebracht, dus nou ja, laat maar zitten. Hebben ze uitgelegd dat kroon eigenlijk de uitdrukking is van de zon. En dan die punten erop, dat zijn dan de stralen van de zon. Zo wordt dat dan uitgedrukt. Nou, vind ik goed genoeg. Want volgens die oude talen, volgens het Hebreeuws, laten we het daar maar bij houden dan, is inderdaad zo'n straal equivalent aan een hoorn. Dat wat naar buiten toe zich uitdrukt aan heerlijkheid. Heb je dat nog? Vandaar dat wij, noem maar even een term, zo in het wild, uit Hebreeën hoofdstuk 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou ja, dat is het. Dat is wat het uitdrukt. Met andere woorden, deze ram is dan toch redelijk gekroond. Het woord betekent al krachtig, om niet te zeggen het is hetzelfde woord als voor God. Althans, het is de wortel daarvan, hè? Van het woord ayil, el. Maar die kracht drukt zich ook uit in die hoornen uiteraard. Het is een gekroond beest, om zo te zeggen. Ik moet er alleen bij zeggen dat van die kroningen, van die heerlijkheid, niet veel overblijft als het dier terechtgekomen is in de verwarde struiken. Nou, heb je nou enig idee al wat die ram voorstelt? Los van de toepassing. Maar wat stelt die ram dan voor? Is toch gewoon het beeld van Israël. De heerser met God. De sar met El. De heerser met God. De sire, de tseur, de tsaar, de, hoe zeg je zoiets? De Israël, dat koninklijk priesterlijke volk. Van koninklijke bloeden. We zitten nog in Genesis, dus dat heb je nog niet vergeten toch, hè? De stammen van die familie van Adam, Seth, Enos, Kenan, al die hele rij langs hier, Noach. De lijn van de erfgenamen van de heerschappij, van de koning, over de hele aarde en over heel de mensheid. En daarom heet het ook zo. Het is een zijtak natuurlijk, maar het is een zijtak die van Gods wegen op de voorgrond gesteld is, want Abraham heeft dat eerst geboorterecht meegekregen enzovoort. En daaruit zou dan de Messias geboren worden. Goed dan, die ram is wel degelijk een beeld van Israël. Want noem dan eens iemand of een volk zo in het wild. Noem eens iets of iemand die dan terechtgekomen is of vast is komen te zitten in de wet. In de zorgvuldigheden van deze eeuw, van deze wereld, zou ik maar zeggen. Wat kan dat nou zijn? Dat is toch de geschiedenis van Israël? Dan heb ik het nog niet over het onderscheid tussen 2 en 10 stammen. Ik zeg nou gewoon Israël, hè? Verder grijpt het denk ik ook niet. Wij weten dat het iets specifieker moet zijn natuurlijk. Maar dit is toch een herkenbaar beeld. Daar heb je het volk. En het is geroepen tot heerschappij, tot heerlijkheid. Maar er komt niks van terecht. Waarom niet? Oké, moet ik Romeinen 9 lezen dan? Met genoegen hoor. Romeinen 9. Vers 31 of zo. Romeinen 9 vers 31. Maar Israël, de heerser, de sar, de Caesar, de sar met God, het koninklijke volk, gij hebt u vorstelijk gedragen, en daarom is uw naam Israël. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Heb je dan? Zie je nou die ram in die struiken zitten? Dat volk dat zou moeten heersen. Maar er is niks van terechtgekomen. Het is onder de wet terechtgekomen en daarin blijven steken. Ze hebben de zaligheid, de rechtvaardigheid gezocht uit de werken der wet. Wat was fout, ze hadden het moeten zoeken in het geloof, staat er. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En er staat er, gelijk geschreven is, er komt een citaat uit Jesaja 28. Ik vind hem briljant. Want als het gaat over steen des aanstoots, had het Jesaja 8 vers 14 moeten zijn. Maar Paulus citeert niet Jesaja 8 vers 14, maar Jesaja 28. Zal het er toch maar bij zeker? Nou, 8 vers 14 wordt wel genoemd, ja. in de verwijzingen die er in mijn Bijbel onder staan. Maar niet geciteerd door Paulus hier. Dat is Jesaja 28 vers 16. Maar het doet er niet zoveel toe. Wat het doet is dat je hier een beschrijving vindt van Israël. Volgende versen zeggen ze hebben een ijver tot God, maar niet vet verstand. Ze zijn religieus. Ja, maar niet met verstand. Want ze zouden moeten weten dat men door religiositeit en dus door wet niet zalig wordt. Zie? En de rechtvaardigheid ook niet vindt. Nee, rechtvaardigheid vind je niet in de wet, maar in het evangelie. Dat is Romeinen 1, vers 17 of zo. Die van het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie namelijk. Hoe God namelijk rechtvaardig oordeel over de mensen, de zonde der mensheid gebracht heeft aan het kruis. En dat is dat opent de weg tot de genade en dus de prediking daarvan vervolgens. Maar het evangelie zelf wordt beschouwd als de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Zo staat het tenminste in mijn Bijbel. En nou weer terug naar Genesis. Die ram in die struiken is natuurlijk gewoon een beeld van Israël, waaruit de gemeente voortkomt. Bovendien, als het dan al iets op het altaar zal komen, dan is het om gewijd te worden aan de dienst aan God. En als ik dan zeg, maar noem dan eens iets of iemand dat gewijd is aan de dienst van God, zou je toch wel heel snel moeten roepen Israël, want de hele verkiezing, de zogeheten uitverkiezing van Israël, was voor dat doel. Daar kun je in Genève niet mee aankomen, hebben ze mij verzekerd. Maar daar zijn we hier nog helemaal niet. Uitverkiezing was uitverkiezing om de Heer te dienen. Niet uitverkiezing om eeuwig leven te beërven of in de hemel te komen. Daar gaat het helemaal niet over. Israël is uitverkoren wonk, is uitverkoren van tussen de overige volkeren om een koninklijk priesterdom te zijn. Lees het maar na in, waar het maar was in Exodus. Ik weet het nog steeds niet hoor. Of het nou 19 was of 20. Maar daar ergens. Even kijken. Het is toch. Het is 19, hè? Okay. Het uitverkoren volk. Uit Exodus 19 is dat vanaf vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En dat is zijn de woorden bij de verkiezing van Israël als zodanig. Daarna zijn er nog veel meer van die teksten. Ze grijpen gewoon terug op deze gebeurtenissen. Hoe dat ook zij, als er dan een volk is dat gewijd is aan de Heer en dat dus op het altaar zou moeten komen, feitelijk, is het Israël. Ik ben ook van mening dat aangezien de route naar wijding aan God loopt via dood en opstanding, fundamenteel, omdat men eerst gereinigd moet worden om heilig te kunnen zijn. Vandaar dat die woorden heilig en rein door elkaar gebruikt worden in de Bijbel zelfs, tot het Nieuwe Testament aan toe. Maar aangezien die weg loopt via dood en opstanding, vind je dus in Israël dat ook geïllustreerd. Dat is waarom Israël, en althans de kinderen Israëls, de Hebreeën, lange tijd in Egypte hebben verkeerd, in slavernij, opdat ze daar tichelen zouden strijken. Eigenlijk is dat ook twee keer hetzelfde woord, maar het is één woord namelijk maar in het Hebreeuws. Maar goed, maar daar waren ze om tichelen te strijken. Ze waren in slavernij en het tichelen strijken is een uitbeelding van de wet in het bijzonder en van de zorgvuldigheden van de wereld in het algemeen, van religie. uitgevonden in Babel, de moeder der roerderijen en de gruwelen der aarde. Tichelen strijken, toren bouwen enzovoorts. Kleuterschoolwerk vind ik het. Nee, ik zei toch net, ik ben op de kleuterschool. Daar heb ik geleerd, je kan wel een toren bouwen, maar die valt vanzelf om of iemand anders schopt hem om. Eén van de twee, maar dat... Dus je kan er beter niet aan beginnen. Ook niet in Dubai. Dat ding blijft heus niet staan, hoor. Echt niet. Nou ja. Hoogmoed van de mens. Hè? Het mag ook wat kosten. Maar jongen. Ik heb het er niet op. Ik hoef er ook niet naartoe om het te zien. Ik gruwde van eigenlijk. Waarom doet een mens dat? Wat voor aardigheid is daar, man? Geef mij maar gelijk vloers. Dat ben ik echt, hoor. Ja. Nou ja. Maar tichelen strijken, dat is egaliseren. Iemand heeft weer uitgelegd. Heb ik laatst weer gezien in een van mijn... Ja, ik lees het commentaar. Je moet wel weten wat een ander gezegd heeft. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden. Maar dan staat er... Ja, zo'n tegel dus gewoon, hè. Het is gewoon hetzelfde ding. Een tegel, dat heet Laban. Want Laban betekent wit. Zeg maar. Laban heet hij. Net als die oom, waar we het nog over moeten hebben later in Genesis. Laban betekent wit. En zo'n tegel, die krijgt die witte kleur omdat die van klei of leem gemaakt is. En daarom heet hij ook Laban. Die hebben het verhaal helemaal gemist. Helemaal gemist. Niet diep genoeg. Laban betekent niet wit, het betekent egaliseren. Egaal maken, glad maken. En inderdaad, als er staat, al waren uw zonden rood als karmozijn, ik zal ze maken als... En dan komt de kleur, dan weet je dat er wit komt, hè? Witte wol. Of wit als sneeuw in Jesaja. Dat klopt, dan vertaal je het met wit. Maar de grondbetekenis van het woord is egaal. En tichelen, strijken is één woord. En de vertalers wisten het dus beter dan de commentatoren. Want ze hebben het woord twee keer vertaald. Een tichel. En ze hebben het ook vertaald met strijken. Glad maken. Dat doe je toch in een vorm. Moet de klei erin. Heb je dat ook gedaan? Ook op kleuterschool? Of was dat alleen in de vakantie aan het strand? En dan glad strijken. U weet wel, socialistisch ideaal. Alle tegeltjes precies gelijk. Alle grassprietjes even lang. Uitvinders van de grasmaaiers. Socialisten en uitvinders van de grasmaaiers. Of waren het de communisten? Dat weet ik niet zeker meer. Maar zoiets, als je je kop boven het maaiveld steekt, gaat hij eraf. Het lijken toch Nederlanders geweest te zijn. Maar goed. En wij Nederlanders zijn natuurlijk heel goed in bakstenen, tichelen en dakpannen enzovoorts. Maar dat maar even terzijde. Maar het is egaliseren. Maar Israël was in slavernij in Egypte. Overeenkomend met Babel. Tichelen strijken. En daar moest het uit verlost worden. En dat ging die weg ging door over de bodem van de zee. Het was door de afgrond, zegt de psalmist. Ja, de Schelfzee, of hoe die maar genoemd moet worden. Doet er nou niet toe. En dat is de uitbeelding van wedergeboorte. Israël, dat staat in de Bijbel, dat een volk geboren werd en toen gevonden werd in de woestijn en de navelstreng was nog niet afgestrammeld in de Bijbel. En toen zei de Heer, daar vond ik u en toen heb ik de navelstreng afgestrammeld, want ze wilden terug naar Egypte, weet u nog, naar moederland. Maar daar moesten ze uit verlost worden en vooral ook niet omkijken, dat deden ze wel. Ze hadden de les van de vrouw van Lot ook niet goed geleerd. Dat is wedergeboorte. Zo gaat de route. Eerst onder de wet, of althans het ondergaan in de zorgvuldigheden deze eeuw. En dan wedergeboren worden, eruit stappen en dan hard zingen. Dit is mijn wereld, dit hoort er niet bij. Ik ben verlost. Redeemed. Enzovoorts. Hè? Zo is het echt. Dat is de route. Nou, dat vind je hier dus ook. Waarom niet gewoon een ram die voorbij kwam of zo? De Heer had er zomaar een kunnen sturen. Dat deed hij ook in het geval van de vloed van Noach. Kwamen die beesten allemaal aangaloperen, dat weet u. Ik heb het zelf gezien in de film. Nou ja, enzovoort. En anders wel in spotprentjes, toch? Maar hier zit er even wat in de struiken. Waarom? omdat het een uitbeelding is van Israël, dat verward is in de wet en in de zorgvuldigheden deze eeuw, de dingen van de wereld enzovoorts. Maar dan wordt het uit verlost en hij komt op het altaar. Kost hem de kop, maar goed. Nou, waar het een uitbeelding van is, van het ontstaan van de gemeente, de positie van de gemeente gewijd aan de dienst van God. Met de achtergrond van de gemeente is aan de ene kant Gods belofte uit het Oude Testament, met name aan Adam, waarover hierna nog meer. En de aardse achtergrond van de gemeente is wel degelijk de 10 stammen van Israël. De gemeente komt niet voort uit het judaïsme of uit het jodendom. Komt voort uit de 10 stammen van Israël, waar het evangelie naartoe gegaan is. En in tegenstelling tot het jodendom, daar werd het geaccepteerd. En op die wijze komt die vervulling van Gods beloften met betrekking tot het eerste geboorterecht binnen Israël, komt tot vervulling. Want de gemeente is de eerstgeborene, of bestaat uit de eerstgeborenen, is een lichaam, een samengestelde eenheid van eerstgeborenen, officieel uit Israël. Al zijn er dan ongetwijfeld velen met een, wat je tegenwoordig moet noemen, een andere achtergrond. Maar dat doet nou weinig ter zake. Maar dat is wat het uitbeeldt. En daar krijgen we ook mee van doen. We moeten dringend pauzeren natuurlijk, maar ik zeg het nu vast even. Want aan het slot van dit hoofdstuk krijgen we nog enige aanduidingen met betrekking tot de andere tak van de familie. En je kan je afvragen, we komen er wel later op terug. Je kan je afvragen, hoe komt dat stukje daar zo te staan? En dan moet ik je zeggen, nou, het sluit geweldig aan, want het ging hier ook al over de andere tak van de familie. Op profetische wijze. Terwijl aan de oppervlakte, als het ware, het een en ander te zien is in de wereld, blijkt dat er ergens op de achtergrond, letterlijk op de achtergrond, daar gebeurt iets waar niemand op let, maar God doet langs die route zijn werk, met name in onze tegenwoordige tijd. Niet uitsluitend, maar wel in hoge mate. De ram, als u het mij vraagt, dus een uitbeelding van Israël waaruit de gemeente geformeerd wordt. Het is de Israëlitische basis van de gemeente, maar zoals gezegd, die ligt niet bij Juda, maar die ligt bij Efraïm, bij Jozef dus. En dus straks net voor de pauze heb ik nog even gezegd, we hebben van doen in deze schriftgedeelte steeds opnieuw bij ditzelfde verschijnsel. Dat namelijk de Heer een werk doet via de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar je hebt een andere lijn, die ligt erachter en dat is de backup. Dat is waaruit de voeding komt. Hoe heet dat? Is het de achterhoede? Nee, het heet de legertros als het over het leger gaat. De tros komt erachteraan. De kadi. Waar hebben we het erover? Want ik kan beter gewoon doorlezen. Er schieten we ook wat op. Er staat dan meteen. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal voorzien. Hetgeen een variant is op de naam Moria, maar die had ik u al uitgelegd, geloof ik. Naar aanleiding van vers 2. De Heere zal voorzien, Jehovah Jireh. Voorzien is een prachtig woord, ook in het Nederlands, maar overeenkomend met het Hebreeuws overigens. Het is niet alleen waarnemen, dat is wat zin is. Jehovah zal zien. Maar het is ook voorzien in de. U begrijpt dat het woord voorzien in het Nederlands, als je dat etymologisch zou opvatten, dan kom je er niet mee weg. Hè? Dan betekent het hooguit dat iets van tevoren gezien wordt. Toch? Maar je kunt ook in iets voorzien, of iemand van iets voorzien. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een nood die er nog niet is, of die er in de toekomst gaat aankomen, die zie je nu als het ware in het voren en die lenig je ook meteen. Het is niet maar alleen het waarnemen, maar daarin voorzien. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Dat heb je dan. Nou goed, en dat is wat het betekent. En u begrijpt nu ook hoe dat is. Hè? Even het verhaal van Isaac en die ram. Het wordt dus wel degelijk de ram, maar het idee is, de Heer zal voorzien. En als het een keer fout loopt, kijk, ik kan het rustig vertellen zo. De Heer deed een werk aan Israël. Wat er van Israël over was op een gegeven moment, was alleen het Joodse volk. Dat ging dus ook toen onder de naam Israël. In de dagen van Jezus en de dagen van de discipelen. Paulus noemt het ook Israël bij gelegenheid. Maar het is maar een deel eigenlijk van het volk. Maar daar ging het mee fout. Dat is ook het draaipunt eigenlijk in alle theologische discussie. In essentie gaat het altijd daarover. Ik zeg het hier ook niet voor het eerst, denk ik. God deed een werk. Hij deed het met Israël en men bedoelt met de Joden. Alles tot je dienst. Maar daar ging het mee fout. Het volk bleek ongelovig. Er wordt een vloek over uitgesproken. Op een of andere wijze. Of uitgesproken misschien niet, maar dan toch die vloek kwam er overheen. Het volk is verstrooid geworden, de stad is verwoest geworden, maar hoe gaat Gods plan nou verder? Heeft God zijn volk verstoten, en dan Romeinen 11 vers 1, en dan moet je verplicht zeggen, nee. Hoezo dan niet? Nou, en dan heb je de discussie. Mensen die wat gestudeerd hebben zijn vaak ook nogal vindingrijk. Nou, niet allemaal hoor, maar dan verzinnen ze wat. En dan verzinnen ze, nou ja, Gods werk gaat nog via de kerk. Dan is de kerk in de plaats van Israël gekomen. En dat is niet eens geheel onjuist. Maar daarna is de vraag, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En dan is het antwoord, nee, dat hebben we net zelf verzonnen. Of wil je nog zo'n voorbeeld? Dat heb ik ook al bij de hand. Wat dacht u van de zogenaamde kinderdoop? Waar staat dat dan in de Bijbel? Nee, nergens hebben we zelf verzonnen. Dat is zijn theorieën zijn ontwikkeld. En ze worden de theologische systemen opgebouwd, zal ik maar zeggen. En daar past het keurig in. Dus ja, zijn we heel tevreden mee. Zo gaat het. In andere takken van wetenschap gebeurt hetzelfde ook hoor. Dus doe maar. Het ontwikkelen van rekenmodellen en dan denken dat het de waarheid is. Zo ligt het dikwijls niet. Maar goed, daar gaat het me nou niet verder niet om. Maar de vraag is, hoe is dat nou verder gegaan? En het antwoord is, het Joodse volk wilde niet, maar God zou zichzelf in een ram ten brandoffer voorzien. Nee, niet om het beest te doden, maar om het te wijden aan de dienst van God op een altaar. Want een altaar is het niet het beeld van de dood, ook niet typologisch. Het is een beeld van dienst aan God. Vandaar dat van ons staat, wij hebben een altaar. In Hebreeën 13. En dan een hele lange zin, maar wij hebben een altaar. Wij hebben een dienst aan de Heer waarin wij leven en die onze verantwoordelijkheid is, enzovoorts. De Heer zelf zal voorzien, dat is het idee. Hij heeft iets achter de hand namelijk. Dat was altijd al zo, en nu ik het er toch over heb, zeg ik maar meteen, dat toen in de tijd de Joodse staat verwoest werd, toen waren dus de beide huizen van Israël verwoest. Zo staat het er ook in Jeremia. Want in de dagen van Jeremia kwam een eind aan het tweestammenrijk, nadat een eeuw daarvoor het tienstammenrijk ook al ten onder was gegaan. En dat heet daar in Jeremia de beide huizen van Israël. En dan komt er zo'n profetie waarbij de Heer zit. Nochtans zal Israël altijd Gods volk zijn. Langs welke route staat er niet bij. Maar dat zal altijd zo zijn. En zo blijven dus. Hoe dan ook. Maar datzelfde staat er ook, en dat is in dat verband eigenlijk belangrijker, hoewel dezelfde aandacht aan gegeven wordt, dat God ook beloften gedaan had aan het huis van David, het koningshuis dus. En daar kwam toen ook een eind aan, bij de ondergang van de Joodse staat, in de dagen van Jeremia. En sindsdien is er geen Jood meer koning geweest in Jeruzalem uit het huis van David. En voor zover er toch koningen geweest zijn, vinden we ze in de Bijbel niet beschreven, maar kennen we ze uit apocryfe boeken. Dat wil zeggen, dan hebben we het over de Hasmoneën, bijgenaamd de Maccabeën. Maar die waren uit Levi. Dat waren priesters. Hebben we die nog? Dat is niet vervulling van Gods belofte aan het Davidische huis. Is het Davidische huis dan wel opgehouden daar te bestaan in de zin van dat er toch geen koning uit het huis van David meer koning is over Israël? En mijn antwoord is Jehovah Jireh. De Heer zal voorzien. En dat heeft hij ook gedaan. Alleen met een omweg, logischerwijze. Ergens op de achtergrond is dat Davidische huis koninklijk en wel voortgezet geworden. En dus logischerwijze via de route van de dochter des konings met Jeremia enzovoorts. Die ga ik u nou niet verder uitleggen. Ik hoop dat u weet waar ik het over heb. En anders komt het een andere keer vanzelf alweer een keer voorbij. Maar het is gecontinueerd geworden, wel degelijk. Niet voor het oog van de wereld en niet onder die naam, maar het is er wel. En men weet het ook. Er is ook genoeg over gepubliceerd in de loop der eeuwen. Dus wat zou ik. Maar daar gaat het over. Eerst krijgen we dan trouwens nog vers 15. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel. Ik ben de tel kwijt hoor. Ik weet het niet waar het precies op slaat. Waarschijnlijk slaat het gewoon op de eerste maal aan het begin van dit hoofdstuk. Maar wat hier gezegd wordt, is niet voor de eerste maal, ook niet voor de tweede maal en zeker niet voor de laatste. Namelijk, hij zei, ik zweer bij mijzelf. Er staat meteen een verwijzing onder afgedrukt, zie ik, naar Hebreeën 6. Dat kan kloppen. En namelijk, dat de Heer een eed zwoer bij zichzelf met betrekking tot het zaad van Abraham enzovoorts. Maar er staat, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Dat is wel de tweede keer dat het gezegd wordt, want dit stond natuurlijk al eerder in vers 12. Maar nu gaat het verder met, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen. Als je wat vaker in je Bijbel gelezen hebt, weet je nu waarschijnlijk dat grotelijk zegenen gewoon twee keer het woord zegenen is. Hè? Ik zal u zegenen en zegenen. Dat staat er. Dus Hebreeuwse idioom. Het woord gewoon herhalen. Voorzeker zal ik u grotelijks, namelijk zegenende, zegenen. En uw zaad zeer vermenigvuldigen. Of daar ook staat vermenigvuldigen, weet ik niet, maar elders staat het wel zo. Ik kijk het niet eens meer na. Ik zal uw zaad zeer vermenigvuldigen. Als de sterren des hemels en als het zand der zee, dat heb u eerder al gelezen in Genesis 12. En dit is niet de laatste keer, hè? En in Genesis 15 natuurlijk. Als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. Die was nog niet genoemd, maar die wordt herhaald. Oh, er staat er vast voorbij. Ja, toch, Genesis 24. Staat er. Vers 60. Ja, twee bladzijden om. En dan gaat het over Rebecca, waar we het later over hebben, maar dat je wordt op je wenken bediend, dan wel ik word op mijn wenken bediend, want daar ben je terecht bij de andere tak van de familie. Aan wie dit wordt toegeschreven. Maar die moet u even te goed houden. Zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten? Er bestaat een theorie die zegt dat het betekent dat Israël in de loop van de geschiedenis alle grote havens zou bezitten in het buitenland. Dat is een theorie die komt uit de Brits-Israël-beweging. Ik zeg het er gewoon bij, hè. Waar ik geen vriend van ben trouwens, maar doe maar. Maar dan was het idee dat Engeland, Ephraim, dat Engeland overal ter wereld de belangrijke havens in handen heeft en krijgt. Ik denk dat het daar niet op slaat, want ik blijf liever bij de gewone Bijbelse verklaring. Poort staat voor heerschappij. Het is trouwens min of meer hetzelfde woord, want poort is... kennen wij als de naam van Sarah. En als de wortel in de naam van Israël, Sar, dat staat voor heerschappij. Het is niet helemaal het goede woord, maar ik weet ook geen ander. Het gaat in ieder geval over macht en dominant zijn, om zo te zeggen. Het idee is namelijk dat je heerschappij, daar is een ander woord voor heerschappij, Memshela. Maar dat heerschappij slechts kan worden uitgeoefend als je de in- en uitgangen kunt bewaren. Zo moet je trouwens ook konijnen vangen. Toch niet? Heb je daar verstand van? Ja. Je moet al die in- en uitgangen moet je af kunnen zetten. En dan hou je er één over en dan jaag je dan die fret naar binnen, weet u wel. Maar goed, de in- en uitgangen bewaren. U weet toch hoe de Amerikanen betrokken zijn geworden in de Tweede Wereldoorlog? Ik noem maar even wat.
Pearl Harbor.
De haven. En dat is een in- of uitgang. Dat zijn alle havens namelijk. Bovendien, dat heet een port. Port. Maar een poort is precies hetzelfde als de in- en uitgang. Zo kom je een huis in, of een stad in, of een land in, of Europa in, via de port van Rotterdam. Ja, ik wilde Amsterdam niet noemen. Rotterdam, maar wat het maar is, of Antwerpen dan, bij gelegenheid. Maar zoiets, maar poort staat voor heerschappij. Het is hetzelfde woord als de naam voor Sarah. Het is Sha'ar, poort. En Sarah, dat is de vrouwelijke vorm met die letter H erachter. Maar, en Sarah vertalen we met prinses of met vorstin eigenlijk. Heb u dat nog? Prinses betekent eerste, vorstin betekent ook eerste trouwens, voorste. We hebben er geen ander woord voor. Maar wij kennen het woord als Sir en Sire en Saar en Caesar en Shah. Vroeger van Perzië, weet u nog, het is allemaal hetzelfde woord. De machthebber. En daar gaat het om, de poort bezitten wil zeggen controle kunnen uitoefenen over, nou ja, het gebied wat erachter ligt. En dus moet je de poort kunnen openen en de poort kunnen dicht doen. En je moet iemand hebben die je uitgangen en ingangen bewaart. Kent u die nog? Die uitspraak uit de Bijbel. Hij zal uw uitgangen en ingangen bewaren. U beheersen en controleren. Nou, dat zouden de Israëlieten doen in de toekomst. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dat een profetie is die nog vervuld moet worden in de toekomst, namelijk in de zogenaamde 1000 jaren. Dat bedoel in het koninkrijk op aarde straks. Dat is ongetwijfeld zo. Maar u weet hoe het is. Hè? Onze bedeling is de aanloop daarnaartoe. Een voorschot daarop. Of hoe dat heten mag. Het is het allereerste begin. En ik ben van mening dat inderdaad het woord van God als zodanig gepredikt is geworden over de hele wereld. Vanuit de 10 stammen van Israël. Meer specifiek vanuit Engeland. Ik dat moet uitleggen, ja, dan moet ik me bezighouden met de geschiedenis, maar doe maar. Ooit was ik redelijk sterk betrokken bij de Bijbelverspreiding. Dat heette onder Israël, maar bedoeld was uiteraard onder de Joden. En toen waren ze heel trots dat ze een Bijbel hadden met compleet Oude Testament en Nieuwe Testament. Nieuwe Testament in het Hebreeuws, dus vertaald naar het Hebreeuws. Maar als je keek op de eerste bladzijde, dan stond er keurig dat het weliswaar gedrukt was in Israël. Maar het werd uitgegeven door de British Society of enzovoorts. En eventueel de British and Foreign Bible Society, British. En we hebben een Nederlandse Bijbelgenootschap, heet dat toch? Maar dat is van oorsprong een afsplitsing van, of een, naar het voorbeeld van, laat ik het vrijblijvend zeggen, naar het voorbeeld van het Britse genootschap. Maar zo is het altijd geweest. Men zegt dat Nederland, het is niet waar, maar men zegt dat Nederland voor het eerst het evangelie gehoord heeft van Bonifatius en bij Willebrod en zo. Maar waar kwamen die lui vandaan eigenlijk?
Engeland.
Uit York, kwam uit Engeland. Ja. En wie wonen daar? De Simeonieten. En de Ferizieten, de Friezen. Friezen. Kijk, zoek het maar, dat is echt waar. Maar Friesen, Peres, en zo. Ik ga het niet verder uitleggen, maar het gaat om een beginsel, dat de kern van het christendom is nog steeds daar. En wat er gebeurd is, op velen van ons heeft het indruk gemaakt, bij de begrafenis van koningin Elisabeth, dat de minister-president, de premier, notabene deed wat ik altijd doe op begrafenissen, 1 Thessalonicenzen 4 voorlezen. Ik wil niet dat gij bedroefd zijt gelijk de anderen die geen hoop hebben, want dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die leven over. En notabene, dat die dame, want in dit geval was het een dame, heden verschenen en verdwenen, maar goed, maar die dame, notabene, dat doet. En niet op eigen initiatief, dat is zo geregeld. Dat is traditie, dat is Engeland. En toen ik het hoorde, dacht ik, ja, maar het is het enige land waar dit kan. Echt, ik zou geen ander land weten waar dat kan. Amerika komt aardig in de richting. Nieuw-Zeeland waarschijnlijk ook. Zuid-Afrika was vroeger ook, maar dat is nu ook niet meer. Christelijk, zal ik maar zeggen. Met de Bijbel als grondslag. Met alle lek en gebrek. Maar daar heb ik het nou even niet over. Het gaat om het beginsel dat vanuit de Angelsaksische volkeren, en dat kun je gewoon op je schoolatlas zien, hadden we die ook op de kleuterschool, alles wat groen gekleurd was, was christelijk. Ik heb het laatst nog eens nagekeken, want ik heb een meter atlas in de kast. Ik heb het laatst nog eens nagekeken. Ze doen het allemaal. Als het groen is, dan is het net als het CDA. Dat is groen, weet u wel. Vroeger, tenminste. Voordat het paars werd. Maar alles wat groen was op de wereldkaart. Ja, dat was christelijk. Maar dat zijn allemaal landen waar blanken wonen. Dat wil zeggen, van huis uit. Dat wil zeggen, dat zijn de Angelsaksische volkeren. Dat is de volk op de achtergrond. En blank komt ook van Laban, hoor. Net als Albion komt van Laban. Dat is dat volk op de achtergrond. Als je naar het Joodse volk kijkt, dan vraag je je, ja, waar is de Heer eigenlijk? De God van Israël. Maar je kijkt verkeerd. Je moet op de achtergrond wijzen, daar gebeurt het. Heb je dat? Ik heb het nog eens nagevraagd aan Fred Kaps. Oh, die kennen jullie niet. Kennen jullie Fred Kaps nog?
De grootste.
Ja. Kijk, die doet wat, die doet hier wat. En dan kijk je daarna, maar in de werkelijkheid doet hij daar wat. Maar dit is de afleiding. Zie? Dat is de hele truc is dat altijd. Van de mensen bezighouden met iets in de werkelijkheid op de achtergrond. En ik ben niet van de complottheorieën. Maar die complottheorieën houden dit ook in. Hè? Er gebeurt ergens wat, maar in werkelijkheid zit er wat anders achter. Vertellen ze ons dan. Maar ja, dat is met zoveel dingen in het leven zo. In de religie, in de politiek, in de economie, net zo, in handel. Zit altijd iets achter. Het is afleiding. Maar het punt is, wat er echt gebeurt aan het werk gods, dat gebeurt inderdaad op de achtergrond. En wij noemen ons bijbelgetrouwe christenen. Wij denken dat het Joodse volk het uitverkoren volk is enzovoort. Dat is niet zo. In onze dagen zeker niet. In de toekomst wordt het anders. Maar in onze dagen, voor alle praktische doeleinden, zijn wij dat uitverkoren volk. Voor praktische doeleinden. Maar de jure, dat wil zeggen officieel, wetmatig. Nee, het zijn de Angelsaksische volkeren. Dat is het uitverkoren volk. En daar formeert God zich zijn gemeente uit. En voor zover het priesterlijk werk zou doen, dat volk, zal ik maar zeggen, wordt het in de praktijk slechts gedaan, logischerwijze, door het gelovig overblijfsel eruit. En dat zijn wij weer. Heb je dat nog? Nou ja, dat is wat de Bijbel daarover leert. En dat vind je niet alleen maar in het Nieuwe Testament of zo. Dat vind je hier in de Oud-Testamentische profetieën, maar zeker ook in deze beelden. Lees even mee. Alle volken der aarde zullen gezegend worden, omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest bent. Toen keerde, er staat niet, als zij gehoorzaam zullen zijn, zal dat gebeuren. Als dat zaad gehoorzaam is, de Heer zegt, nee, omdat gij gehoorzaam geweest bent, zal dit gebeuren. Dat is onvoorwaardelijk, hè? Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, die twee nog, weet u nog? Die twee. Waarom ook weer twee? Hebben we besproken reeds, omdat ze uitdrukking geven aan het eerste geboorterecht. Aan een dubbele deel namelijk. En zij maakten zich op en ze gingen samen naar Beersheba. En Beersheba, dit was in hoofdstuk 21, een bladzijde terug, bij die bronnen nog. Die Abraham kwijt was. Weet je nog, die bronnen die veroverd waren, die terug moest krijgen enzovoort. Waarvan we hebben gesteld dat die bronnen een beeld zijn van Gods beloften. En daar woonde Abraham, de bron van de eedswering, Beersheba. Bron van de eedswering. En hier heb je die eedswering in 22 vers 16 enzovoort. En bronnen staan voor de belofte die God gedaan heeft. Meer zeg ik er nu niet over, want ik wil dit hoofdstuk even afmaken, gemakshalve. Er staat namelijk vervolgens, en het geschiedde na deze dingen, dat betekent dat het er mee verband houdt. Het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Us zijn eerstgeborene, let op dat het nog steeds over eerstgeboorterecht gaat, want het gaat over troonsrechten nog steeds en de koninklijke familie. En Bus zijn broeder en Kemuel de vader van Aram en Geset en Azo en Pildas en Jitlaf, je zal toch Jitlaf genoemd worden. Nou ja, en Betuel. En Betuel gewond Rebekka, deze acht baarden Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, diezelfde baarden ook Theba en Gaham en Tahas en Maaga. Waar moeten wij er verder mee? Het antwoord is niet zo heel veel. Maar het is wel opmerkelijk dat hier ineens melding gemaakt wordt van die andere tak van de familie. Die tak op de achtergrond. Wat wij ervan moeten onthouden zeker, is dat het gaat om Nahor, uw broeder. Oudere broer van Abraham namelijk. En die had een zoon, die heet in vers 22 Betuel. En Betuel is later weer de vader van Laban en van Rebekka. De toekomstige vrouw van Isaac dus. En Laban is dan weer de vader van Lea en Rachel. De toekomstige vrouwen van weer een generatie verder van Jacob. Ja, ik heb dan zo'n briefje gemaakt. Zo, en dan denk ik, ja, of je er wat aan hebt, weet ik niet. Maar ik heb ze hier wel. Het is heel moeilijk. Ik mag niet denken, ik maak een genealogische uitdraai van het nageslacht van Terach, zal ik maar zeggen. Maar dat krijg je helemaal niet op zijn velletje papier. Dat moet je ook uitleggen, dus het wordt onoverzichtelijk. Dus ik heb een lijstje gemaakt van die drie broers. Ik weet niet of je dat lezen kunt zo. Van Aram. Nahor en Abraham, en moeder moet je zien hoe je thuis moet studeren. Geef ik zomaar. Hoe is het? Ja, het is wel een probleem. Kijk, je begint aan de linkse kolom, dat is Terach. En die krijgt in de tweede kolom 3 zonen. De oudste is Haran, die overlijdt vroeg. Maar Haran heeft een zoon, Lot. Die kennen wij, die hebben we als eerstgeboren uit het familiegezin. U begrijpt, er staat bovenaan, want van nature is dat de eerstgeborene. En daaruit komen nog voort Moab en Ammon. Maar Haran had ook nog 2 dochters. De een heet Milka. Die heb ik in rood gezet. Milka trouwt namelijk met haar oom Nahor. Heb je dat? Daarom heb ik die kleuren met elkaar in overeenstemming gebracht. En daaruit komt voort, alles in het rood, Betuel, helemaal onderaan het rijtje, die de vader wordt van Laban en daarna wordt hij de vader van Lea en Rachel. Dat wil zeggen, Laban en Rebecca. En later Lea en Rachel stammen wel degelijk niet alleen van Nahor af, maar ook van Haran, die vroeg is overleden en gepasseerd is dus voor het eerste geboorterecht. Maar via de vrouwelijke lijn stammen ze daar wel degelijk vanaf. En dan gaat hij nog verder, want de derde zoon van Terah was Abraham. Die heb ik in het soort, wat heb ik voor een kleur gezet? Blauw, oh ja. Nou ja, in ieder geval, die trouwt met Jiska, die wij kennen als Sarah. Heb u die? De dochter van Haran, van de oudste broer van Abraham. Daar hebben we het eerder over gehad, naar aanleiding van Genesis 12 of zo. Dus die ga ik nou niet meer uitleggen. Jiska is Sarah. En al wat daar dus uit voortkomt, stamt wel degelijk ook van Haran af. Van de oudste broer. Zie, dat grijpt allemaal in elkaar. En dan krijg je Isaac, zoon van Abraham, die trouwt met Rebecca. Ook afkomstig van Nahor. En daaruit komt dan weer voort Jacob, en die trouwt met Lea en Rachel. Dan zul je dat ook keer te wenden, als je later de 12 stammen van Israël hebt. Die stammen allemaal af van Haran, van Nahor en Abraham. Heb je dat? En terwijl die eerstgeborenen als het ware gepasseerd worden ten behoeve van Abraham, blijkt toch dat het hele volk en de erfgename van Gods belofte enzovoort wel degelijk afkomstig is uit degene die leken gepasseerd te zijn. En als ik het nou kort zeg, want dat mag ik nu, want het is eind van de avond dringend. Als ik het nou kort zeg, dan zeg ik dus gewoon, ja, nou zo zit het in onze dagen ook. Men denkt dat de gemeente voortkomt uit het judaïsme. Dat is het niet. Maar zo ziet het er in de wereldgeschiedenis uit. Men beschouwt christendom als een Joodse secte. Wat erg raar is trouwens, maar toe maar. Het komt er juist niet uit voort. Het jodendom is onvruchtbaar volgens de Bijbel. Kan niks voortbrengen. Zie? Gebeurt niet. Het christendom komt voort uit die andere tak van de familie daarachter. En naarmate wij vorderen in deze hoofdstukken in Genesis, wordt dat steeds sterker. Want uiteindelijk krijgen we natuurlijk de geschiedenis van Jacob, die 20 jaar lang bij oom Laban verblijft en doorgaat als een lid van de familie daar, al is hij dan schoonzoon. Maar uiteindelijk, ik zeg altijd, hij gaat er naartoe met alleen een tandenborstel. Want ik heb te veel jongensboeken gelezen. Hij ging er naartoe met eigenlijk niks, helemaal niks, weet u wel. Hij moest alles achter zich, hij had het eerste geboorterecht. Maar dat is een papiertje, daar had hij niks aan. Hij moest vluchten en na 20 jaar komt hij terug en zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. En ik kom met een hele menigte van vrouwen en kinderen en vee en alles. En het komt allemaal bij oom Laban vandaan. Heb je dat nog? Heel Israël komt van oom Laban. Uit Syrië, uit Paddan Aram. Dus toch, langs een andere route. En dat is het verhaal van onze dagen en van de oorsprong van de gemeente. Waar komen die vandaan? Later vraagt Jacob aan Jozef over de zonen van Jozef. Wie zijn deze? vraag wordt later herhaald in Jesaja. Wie zijn tot deze? Waar komen al die lui vandaan? Nou, dat zijn de lui onder de naam van Jozef. Twee zonen van Jozef. Enzovoort. En ter plekke kregen ze het eerst geboorterecht mee. Maar goed, dat is pas in hoofdstuk 49 of 48 is het, van Genesis. Maar dat is het verhaal, hè. Aan de buitenkant zie je alleen het Joodse volk en dan zit je met een probleem met wie zijn die lui dan die zich christenen noemen, waar komt dat vandaan, hoe is dat zo ontstaan. En men komt daar nooit uit, daar gaan nog steeds alle discussies over, als het tenminste enigszins op de Bijbel gebaseerd is, want meestal interesseert niemand dat meer. Tegenwoordig, maar de werkelijkheid is dat God een werk doet op de achtergrond. Buiten de route om. Dat is die omweg, die lus, of hoe je het maar zou moeten zijn. Is het dan niemand? Ja, God zal erin voorzien. De Heer zal voorzien.
In vers 19 wordt Isaac niet meer genoemd. Is dat ook die verborgenheid die...
Nou ja, dat speelt verder geen rol meer. Isaac is natuurlijk in hoge mate een beeld van Christus, natuurlijk, van het zaad van Abraham, maar dan als geen rol spelend in de wereld als zodanig. Hij is er wel, maar hij doet niks. We hebben het er al nog niet over gehad, maar Isaac is die man die helemaal nooit wat doet. Hij blijft gewoon thuis zitten ook. Hij is, hoe oud was hij ook alweer? Dat is hoofdstuk 24. En die jongen moet toch eens aan de vrouw geholpen worden. En in plaats van dat hij erop uitgestuurd wordt, of dat de vrouwen gebeld worden, één voor één. Ze moeten toch in de rij staan, zou je zeggen. Moet de knecht uitgezonden worden? Hij doet het zelf niet, hoor. Toch? Moet de knecht aan? Hij doet helemaal niks. Hij is passief. Nou, ik blader wat. Of er wat gemeld wordt over Isaac. Nee, niet. Er wordt niks. Ja, Isaac de Gerar, maar dat is niks nieuws. Want dat is hetzelfde verhaal wat we al een paar keer gehad hebben. Net als Abraham die verdwaalt bij de Filistijnen, bij Abimelech. En bijna zijn vrouw kwijtraakt. Dat overkomt Isaac dan ook. Is er nog meer nieuws, denk ik dan altijd. Ja, ik doe wat lelijk, maar vooruit me maar. Hè. Nou ja, en dan... En dan krijg je uiteindelijk hoofdstuk 27. En het geschiedde als Isaac oud geworden was. Maar wat heeft hij in de tussentijd gedaan? Hij schijnt daar 137 te zijn. Maar. En nog gaat hij niet dood, zelfs dat doet hij niet. Toch? Nee, dat duurt ook nog een hele poos, hoor. Maar hij is passief. Maar dat is nou juist wat in de figuur zit. Hij is op de figuur op de achtergrond, als het ware. En hij laat het gebeuren. En komt zoals komen moet, en hij zou voorzien. Niet tenminste, door het geloof heeft Isaac toch wat gedaan, hè. Zijn zonen gezegend. En Jacob gezegend boven Esau. Dat is in strijd met wat de kinderbijbel daarvan zegt. De kinderbijbel leert dat Isaac belazerd werd en het niet geweten heeft. Maar Hebreeën zegt, hij wist het wel, maar hij heeft het gewoon zo gelaten. Hij wist dat het zo moest. En verder doet hij niks. Nou, dat is... Illustratief specifiek voor onze dagen. Dat is wat het Nieuwe Testament ervan zegt. Even kijken of ik nog wat voor u heb. Ik heb nog wel wat voor u. Ik heb er toch wel bij. Zet er maar in de auto.
Een beetje vet
kaf. Heb je wat te puzzelen? Want ik ga het liever ook niet uitleggen. Ik wil gewoon zo'n lijstje bestuderen. Ik heb al lang genoeg over gedaan om het samen te stellen.
Ik heb twee vragen, ook van jou komt
nog
graag
eentje.
Moet je
zelf
doen?
Ja, dat heb ik wel.
Fijn, dank je.
Ja. Nou, dan heb je wat te bestuderen. Dan kan je de volgende keer de vragen stellen.
Nee, dat is dan maar al mensen. Ja. Ja.
En dan zullen we het voor vanavond weer hierbij laten en de Heer dankzeggen. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt en die u ons aanbiedt in dit woord dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat u spreekt over wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt en wat u zult doen in de toekomst. En we danken u dat we daaruit mogen leven, in het besef dat we aan dat werk fundamenteel niets kunnen veranderen, maar wel dat u ons daar een plaats in geeft en ons gewijd hebt feitelijk aan uw dienst. We danken u daarom dat wij vanavond hier mochten zijn. En wij bevelen ons bij u aan, niet omdat wij iets verdiend hebben, maar omdat wij uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade. En daarom vertrouwen wij dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zult voleindigen tot de dag van Christus. Amen.